Dames en heren, ik open deze gemeenteraadsvergadering van 29 februari. Altijd bijzonder, hè, 29. Ja, het is u opgevallen, hè. 2024. Ik heb bericht van verhindering van de heer Berkhout en mevrouw Moors is onderweg. Dus die verwachten we iets later. Dan ga ik meteen naar de agenda. Zijn er opmerkingen over de agenda zoals die voorligt? Dat is niet het geval. Er zijn geen vragen van het publiek aan de raad ingediend. Dus we gaan heel snel naar 1D, de ingekomen stukken. De heer Prins, oudere partij Diemen, gaat u gewoon.
Dank u, voorzitter. Ik wil het opmerken bij uw voorstel om het laatste ingekomen stuk, een brief van een inwoner waarin zij bezwaar maakt tegen het ophangen van de Oekraïnse vlag voor het gemeentehuis. En ook stelt dat haar toestemming daarvoor niet is gevraagd. Als het college besluit haar een antwoord te sturen, zou onze fractie het op prijs stellen als u benadrukt dat het hijsen van die vlag de volle instemming heeft van de gemeenteraad. En dat de gemeenteraad ook volledig staat achter de steun aan Oekraïnse ontheemden. De in 2022 gekozen raad en het college kunnen dat zelf besluiten en hoeven daarvoor geen toestemming te vragen aan de inwoners. En ik weet niet of u zover wilt gaan als u de brief gaat beantwoorden, maar op haar stelling dat de oorlog in Oekraïne niet haar oorlog is, maar mag u wat ons betreft ook aangeven dat de oorlog tegen Oekraïne ook een oorlog is tegen en een bedreiging van onze veiligheid, onze vrijheid, onze onafhankelijkheid en onze waarden zoals vrijheid van meningsuiting.
Ik geef toch wel even mee, want ik heb eerder heel veel raadsleden op gewezen dat het niet de bedoeling is dat we hier inhoudelijk op een brief ingaan. Dus ik heb u even laten uitspreken, maar ik weet dat ik dat bij andere raadsleden eerder niet heb gedaan. Dus daar geef ik, want dat is niet de bedoeling. Dit gaat over de agendering van stukken, dus u kunt meegeven van, uw statement is helder. Het college zal uiteraard ook een antwoord dichten op het moment dat u akkoord gaat met dit afhandelingsvoorstel. En ik heb u ook duidelijk gehoord. Maar ik wijs er toch even op dat het niet de bedoeling is om inhoudelijk bij dit soort agendapunten dit soort statements te geven. Dus dat is nu even gebeurd, maar dat sta ik niet meer toe. De heer advocaat, ik hoop niet een inhoudelijk statement, want dan...
Een gewaarschuwd mens. Hè? Het gaat even over 1D4, zienswijze stadsdeel Weesp. Ja, beter een goede buur dan een verder vriend, zeggen ze wel eens. Dus ik, ze hadden een zienswijze via de gemeente Amsterdam willen aanleveren. Die is door het college niet doorgestuurd van Amsterdam. Ik vroeg me af of wij als college wel serieus op dat stadsdeelbestuur reageren. Meer niet, dank u.
Dan ga ik toch even naar wethouder Van den Berg voor een korte reactie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga natuurlijk niet over het college van Amsterdam. Dus hoe die dat met haar stadsdelen of stadsgebieden doet, dat is aan hen. Wel wil ik even een correctie geven. Het is geen zienswijze van het stadsgebied. Het is een zienswijze van fracties die zich zijn vertegenwoordigd in het stadsgebied. Dus de fracties hebben onafhankelijk een zienswijze ingediend. En wij zullen die, net zoals dat andere fracties, andere personen, andere instellingen, dat doen, beantwoorden, voorzitter.
Dank u wel. Nog iets over de ingekomen stukken? Dat is niet het geval. En mevrouw Moors is inmiddels binnen, dus voor de noodhulen, mevrouw Moors is aanwezig vanaf nu. Dan mededelingen van het college. Ik zie niemand. Nee. Mededelingen uit de regio. De heer Jegers, gaat u gewoon.
Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Ja, er is wederom afgelopen periode geen regioraadsvergadering geweest. De eerste volgende regioraadsvergadering is op 5 maart, dus dat is al gauw. Wel is er een laatste bijeenkomst geweest van de klankbordgroep die zich bezighoudt met de concessieverlening, de nieuwe concessieverlening voor het openbaar vervoer in Amsterdam. En dat staat ook op de agenda op 5 maart in de vergadering van de regioraad. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel. Iemand anders vanuit de regio? Dat is niet het geval. Dan gaan we naar vragen van de raad aan het college. En er zijn vragen ontvangen van zowel de fracties van GroenLinks als de oudere partij Diemen. Nog wel even een opmerking vooraf over de vragen van GroenLinks. Want zij hebben vragen ingediend als vervolg op een uitzending van een onlangs van een tv-programma van Sembla over PTSS. Klachten bij brandweerlieden en... Nou ja, het onderwerp leek ons in eerste instantie geschikt voor meer voor mondelingen vragen. Volgens mij is dat in eerste instantie ook het advies geweest. Dan moeten we eerlijk zeggen, nu we de vragen ook zo gedetailleerd hebben binnengekregen, dat wij dachten, is dit nou wel de plek voor deze vragen? Want dan zou je toch eigenlijk meer schriftelijke vragen of zelfs technische, dat heeft ook een groot technisch gehalte, eigenlijk moeten indienen. Dus nou ja, voor deze keer laat ik die vragen nu door, maar... Ik zal de volgende keer ook wat scherper zijn, ook op het moment dat de daadwerkelijke vragen zijn ingediend. Want het is op het randje of misschien eigenlijk niet eens. Dus voor deze keer sta ik er toe, maar ik denk niet helemaal dat dit nu het moment was voor de gedetailleerdheid van de vragen. Ik vraag wel aan mevrouw Van der Driet om even dit agendapunt over te nemen, omdat ik straks ook als portefeuillehouder moet antwoorden.
Dank u wel, dat zal ik doen. Dan geef ik het woord aan mevrouw Van Engelen van GroenLinks om de mondelinge vragen te stellen.
Dank u wel, voorzitter. Dat is voor ons ook een reden, meneer Boog, om de vragen mondeling te stellen. Was er ook vanwege het hoge actuele gehalte en de urgentie die wij bij dit onderwerp voelen. Het gaat dus inderdaad zijn mondelinge vragen over PTSS bij brandweermensen. Brandweermensen maken vaak veel ingrijpende gebeurtenissen mee, zoals verkeersongevallen, reanimaties. En als gevolg daarvan kunnen zij een posttraumatische stressstoornis ontwikkelen. Nou, Zembla heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar hoe de brandweer omgaat met PTSS. En naar aanleiding van de Zembla-uitzending van 11 februari jongstleden zijn er inmiddels ook schriftelijke vragen gesteld in de Tweede Kamer. En ook heeft... demissionair minister Jesselgus aangegeven dat in haar ogen PTSS een erkende beroepsziekte moet worden voor brandweermensen. Naar aanleiding van deze Zembla-uitzending hebben wij de volgende mondelinge vragen. Ten eerste, hoe worden brandweermensen in onze veiligheidsregio voorbereid?
Sorry? Ik ben bang dat we dan 10 minuten al verder zijn met alle vragen die u...
Ja,
nee. Dus misschien kunt u even de kern van die vragen, want ze zijn ook voor de raadsleden in ieder geval via IBABS leesbaar.
Prima.
Want ik zei al... De gedetailleerdheid.
Het zijn inderdaad een hoop verschillende vragen.
Dus misschien dat u even tot de kern kon komen van de belangrijke... Ja. Want ik zal in de beantwoording natuurlijk wel op al die vragen ingaan.
Langsgaan,
dus
ja. Waar het ons met name om gaat, hoe wordt er dus in onze veiligheidsregio omgegaan... zowel met het voorbereiden van brandweermensen op het omgaan met ingrijpende ervaringen... als de hulp die brandweermensen krijgen na ingrijpende ervaringen... en ook wanneer zij PTSS ontwikkelen. Zeker wanneer we dan kijken naar de situatie in Diemen... waarbij we ook veel vrijwilligers bij de brandweer hebben. Als we keken naar de Zembla-uitzending... dan wordt vooral over beroepsmensen gesproken. Zijn wij ook heel erg benieuwd hoe dat geregeld is met betrekking op de vrijwilligers... En wij zijn natuurlijk met name ook benieuwd naar de specifieke situatie hier in Diemen. Ik denk dat ik zo de kern wel gepakt heb van onze vragen.
Dank u wel, mevrouw Van Engelen. En dan geef ik het woord aan de heer Boog voor de beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ondanks dat ik iets heb gezegd over gedetailleerdheid van de vragen en of dit zeg maar vanavond het juiste gremium was, vind ik het wel heel goed dat u hier aandacht voor vraagt, voor dit belangrijke onderwerp. En zoals u zei, brandweermensen maken hele ingrijpende gebeurtenissen mee. Natuurlijk bij branden, maar ook, en dat zie je steeds meer, want de praktijk leert dat er steeds minder branden zijn, maar de brandweer steeds meer wordt ingezet bij andere incidenten. Inderdaad, u noemt verkeersongevallen, bij reanimaties. En dat zijn natuurlijk hele ingrijpende, soms traumatische ervaringen. Dus het is ook denk ik heel erg belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Ik vind het persoonlijk ook zo belangrijk dat ik namens de burgemeesters van het veiligheidsbestuur het voorzitterschap bekleed van de adviescommissie die bestaat en die belast is met de uitvoering van de tijdelijke regeling erkenning PTSS als beroepsziekte veiligheidsregio Amsterdam-Amsterland. Dus dat ben ik inmiddels al een jaartje, anderhalf. En ja, die regeling, die voor beroepsmensen is. Daar kom ik straks voor beroepsbrandweerlieden is. Daar kom ik straks even op terug. Die is een uitzondering in het land. Want geen enkele andere veiligheidsregio kent zo'n dergelijke regeling. Dus wij lopen daarin voorop. Maar in die zin lopen we wel achter bij andere beroepsgroepen zoals bijvoorbeeld de politie. De minister heeft inmiddels aangegeven dat ook zij graag ziet dat PTSS als een landelijk erkende beroepsziekte wordt geaccepteerd voor brandweermensen. Onze regio steunt dat. En die vindt ook dat er eigenlijk een landelijke regeling zou moeten komen voor brandweermensen met PTSS. U vraagt hoe worden mensen voorbereid op de impact van ingrijpende gebeurtenissen. Nou, sinds 2 jaar wordt in de opleiding voor nieuwe brandweermensen een mentale krachtcursus gegeven. Daar wordt aandacht aan besteed van hoe je mentaal kunt voorbereiden op heftige incidenten. En ook bij de beroeps wordt dus ook een introductie, tijdens een introductiemiddag aandacht besteed aan arbo en veiligheid, verzuimen, maar ook de impact van traumatische gebeurtenissen. En dat is ook iets wat eigenlijk vrij recent nog is ingevoerd, is dat bij de aanstellingskeuring tegenwoordig ook de psychische belastbaarheid wordt getoetst van brandweerlieden, want dat is in het verleden nooit gebeurd. En bij het periodiek preventief medisch onderzoek worden deze vragen ook gesteld. En daar vindt er indien nodig ook een interventie plaats als dat nodig is. Waarbij de medewerker wordt doorverwezen naar de bedrijfsarts of het bedrijfsmaatschappelijk werk. En sinds een aantal jaren organiseren we ook workshops voor alle medewerkers op het gebied van mentale veerkracht. Dat doen we overigens met ARC samen, traumacentrum, hier nog in Diemen gevestigd. En alle medewerkers, beroeps, maar ook vrijwilligers en de staf, die kunnen de workshop ook volgen. En er worden ook regelmatig herhaalworkshops georganiseerd. Welke hulp krijgen mensen om ernstige gebeurtenissen te verwerken? Nou, er is een uitgebreid aanbod beschikbaar na elk heftig incident. Want er is een bedrijfsopvangsteam, BOT, dat 24/7 beschikbaar is. Volgens specifieke richtlijnen werkt. Daarnaast is er ook een bedrijfsmaatschappelijk werk. Wat ook en daarnaast ook een preventief spreekuur van de bedrijfsarts. Dus daar kan allemaal gebruik van worden gemaakt. En ook vrijwilligers die kunnen gebruik maken van die faciliteiten. Dat wordt ook goed gecommuniceerd binnen de kazernes. En ook gestimuleerd. En dat is ook wel onderdeel geweest van de organisatieontwikkeling. Want binnen de cultuur van de brandweer was het nog niet heel erg dat je daar open over sprak. En dat je ook snel de stap zou zetten naar dit soort voorzieningen. Maar er is de afgelopen jaren gelukkig ook een hele grote stap daarin gezet. Uw vraag is welke hulp krijgen mensen? Nou, ARC, niet alleen preventief, maar als mensen ook behandeld moeten worden, dan hebben we afspraken met ARC om mensen ook een behandeling aan te bieden. Zijn er dan verschillen tussen brandweermensen in loondienst, de professionals, de vrijwilligers? Nou, als het gaat om voorlichting en training op het gebied van mentale veerkracht, is dat dus gelijk voor beroeps- en vrijwilligers. Ook als het gaat om de opvang en de nazorg, daar zit geen verschil in tussen de beroeps- en de vrijwilligers. Maar in de aanvullende restpositieregeling Brandweer Amsterdam-Amsteland is bepaald dat voor vrijwilligers geen zorgkosten worden vergoed, tenzij dit veroorzaakt wordt door een dienstongeval. Dus die beperking zit daar wel. En de tijdelijke regeling die er nu is als het gaat om PTSS, die is alleen op dit moment voor beroepsbrandweer. U vraagt naar de cijfers of daar iets over te zeggen valt. Nou, dat is moeilijk omdat privacywetgeving, AVG, die bemoeilijkt om daar concrete cijfers over te delen. Want wij mogen dat ook niet vastleggen als werkgever, de veiligheidsregio. Het is wel zo dat het langdurig verzuimpercentage van de VRA, die bestaat voor 67% uit psychisch verzuim. En de inschatting is dat ongeveer de helft van die mensen de diagnose PTSS heeft. Dus zonder dat we dat mogen vastleggen, kunnen we wel een inschatting maken. Dat betekent dat ongeveer nu 35 beroepsmensen in de regio verzuim is als gevolg van deze diagnose. En van vrijwilligers is het dus geen bekende registratie, omdat wij ook niet de hoofdwerkgever zijn van die vrijwilligers. Dat kan als ook niet. Dus er zijn ook voor Diemen, omdat wij natuurlijk te maken hebben met een vrijwilligerskazerne, zijn daar dus ook geen gegevens over vastgelegd. U vraagt naar de regeling die er nu is en over eventuele verlenging. Nou, wij zullen de regeling eerst gaan evalueren. Overigens, de regeling die wij nu hebben in deze regio zal waarschijnlijk als voorbeeld dienen. In ieder geval de ervaringen voor de landelijke regeling waar nu over gedacht wordt. Hè, waar de minister al over heeft gesproken. Dus daar worden dan onze ervaringen in deze regio in meegenomen. Wij willen in ieder geval zorgen dat er geen gat valt. Hè? Dus we hebben een bestaande regeling en straks misschien een aangepaste regeling op basis van de ervaringen de afgelopen tijd. Nou, ik weet in ieder geval dat mijn collega-burgemeesters allemaal voor een continuering van de regeling zijn. Misschien wel in aangepaste vorm. En wij zullen ervoor zorgen dat er geen gat valt tussen de oude regeling en de nieuwe regeling. Dus daar zullen we ons voor inzetten. Nou, ik heb eigenlijk net al gezegd over de vrijwilligers. Maar het is wel zo dat en op dat moment toen wij de regeling hebben ingesteld als veiligheidsregio, was er nog geen sprake van dat er landelijk zeg maar iets ontwikkeld zou worden. En bij de totstandkoming van deze regeling heb ik gevraagd als burgemeester in het veiligheidsbestuur om bij de evaluatie ook de positie van de vrijwilligers mee te nemen. Hè, want ik zag, nou ja, eerste instantie beroepsmensen, maar toen heb ik wel meteen gezegd, oké, dit is een start. Maar als we het straks gaan evalueren, kijk dan ook naar de positie van de vrijwilligers. Het is wel zo dat dat juridisch heel ingewikkeld is. En mijn voorkeur zou het ook hebben als we dat ook meteen in de landelijke discussie zouden meenemen. Want je moet er niet aan denken dat elke veiligheidsregio daar weer een apart verhaal voor ontwikkelt. Dat zou je echt op landelijk niveau moeten doen. En tenslotte de acties als het gaat om het voorkomen en ondersteunen. Ik heb er net iets al over gezegd. Ook daar landelijk komt daar een toolbox psychosociale ondersteuning voor. Er is ook een nieuwe richtlijn voor psychosociale ondersteuning van geuniformeerde hulpverleners. En daar geven wij ook als veiligheidsregio uitvoering aan. En wij zullen ook regionaal die psychosociale ondersteuning verder intensiveren. Bijvoorbeeld door het versterken van het sociale vangnet, een periodiek gesprek met psychologen. We noemen dat de mentale check-up. En we zullen ook trainingen en herhalingstrainingen organiseren als het gaat om mentale veerkracht. Want, u stelt die vraag als laatste, maar het is denk ik heel belangrijk dat we natuurlijk voor zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat mensen in zo'n situatie terechtkomen, voor zover dat kan, hè, want dat heb je natuurlijk niet helemaal in de hand. Maar zeker met dit soort preventieve acties kunnen we daar wel belangrijke stappen in zetten. En ik ben blij dat onze veiligheidsregio daar echt een voorloper in is. Voor zover, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Van Engelen heeft nog aanvullende vragen. Is het zo helder beantwoord?
Dank inderdaad voor het beantwoorden. Ik vind de antwoorden helder. Ik denk dat ik daar wel nog even binnen onze fractie over ga bomen, zeg maar, over wat we daar ook echt van vinden. Maar ik ben in ieder geval heel erg blij dat u ook de belangen van de vrijwilligers in die toekomstige regeling mee wil nemen. Want dat vind ik, als ik dit verhaal zo beluister, eigenlijk wel zorgelijk. Omdat mensen die vrijwillig toch hun leven en hun welzijn in de waagschaal stellen. Ja, dat we die niet in de steek mogen laten op het moment dat het misgaat. Dus gaan we in ieder geval in de gaten houden. Dank u wel.
Dank u wel. En dank voor de beantwoording. En dan geef ik het woord weer terug aan de voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Van het Riet. En dan ga ik nu naar de mondelinge vragen die zijn ingediend door de oudere partij Diemen. En ik geef het woord aan de heer Prins. Gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Ik zal de vragen kort stellen. Heeft het college kennis genomen van het bericht in de Telegraaf van dinsdag 27 februari en de antwoorden van minister Jetten van diezelfde dag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer over toekenning van een subsidie door de RVO aan Vattenfall voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen? Tweede vraag is, de minister heeft geantwoord dat hij overlegt met Vattenfall, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland over eventuele alternatieve warmteopwekking. Welke rol speelt de gemeente Diemen hierbij? En 3, welke mogelijkheden ziet u om de bouw van een nieuwe biomassacentrale te voorkomen?
Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan wethouder Van den Berg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, heeft het college kennis genomen? Ja. Dus die vraag kunnen we afvinken, voorzitter. Welke rol speelt Diemen bij de gesprekken die de minister heeft? Ja, op dit moment zijn er ons geen bestuurlijke gesprekken bekend tussen de minister, de gemeente Amsterdam en Vattenfall. Wel zijn er ambtelijke gesprekken met de minister, of tenminste met de provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeente Amsterdam, Diemen, Almere en Ouder-Amstel, om gezamenlijk te kijken naar alternatieve warmtebronnen voor een duurzame warmtevoorziening zonder biomassa voor het Diemennet. En dit onderzoek wordt uitgevoerd door een ingenieursbureau en betaald door Amsterdam, voorzitter. Hierover praten wij natuurlijk ambtelijk mee, omdat er voor Diemen ook een belang in zit, zowel in de warmtevoorziening via Diemennet, als wel dat wij natuurlijk er graag op toe willen zien dat er geen alternatief op tafel komt, zoals bijvoorbeeld houtige biomassa. En mochten ze een andere warmtebron krijgen, dan zult u zich waarschijnlijk het convenant nog herinneren. Dat zal dus ook betekenen dat er een ander convenant komt, voorzitter. Zodat we ook schriftelijk vast kunnen leggen dat er een alternatieve warmtebron is in verschil met de houtige biomassa die ze in eerste instantie voorstelden. Laatste vraag, voorzitter. Welke mogelijkheden ziet u om de bouw van een nieuwe biomassacentrale te voorkomen? Ja, op dit moment is er geen vergunningaanvraag, voorzitter. De vergunning is vernietigd, dus er is geen vergunning. En Vattenfall werkt momenteel met de gemeenten mee een onderzoek naar alternatieven daarvan. Dus op dit moment is ons ook niet bekend of Vattenfall de biomassacentrale door zou willen zetten. Een en ander zou ook afhangen, denk ik, van de alternatieve bronnen die er zijn. Maar op dit moment is Vattenfall druk bezig om te kijken naar een mogelijkheid zonder biomassa. Daarnaast, en dat is uw raad wel bekend, is de gemeente niet het bevoegd gezag met betrekking tot zowel de milieu als de natuurvergunning. Dat is de provincie. Dus mocht Vattenfall een nieuwe vergunning aanvragen, dan is ook de provincie weer het bevoegd gezag. Wel is er een wijziging in die zin met betrekking tot de omgevingswet. De gemeenteraad wordt niet meer voorgesteld om een VVGB al dan niet af te geven, maar heeft adviesrecht. En daarbij zal het college bij uw raad dan terugkomen om daar een advies op te vragen. Daarnaast heeft u natuurlijk in de duurzaamheidsagenda zelf al aangegeven dat u geen houtige biomassa als warmtebron wil hebben voor welk warmtenet dan ook in Diemen. Dus dat zullen wij natuurlijk ook eerbiedigen, voorzitter. En dat is dus ook opgenomen in de omgevingsvisie. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Prins, heeft u
dank voor deze beantwoording. Het is helder. Een deel van de dingen wist wel. U hebt het bevestigd. We hebben geen nadere vragen. Dank u.
Kort bekrachtig. Dank u wel. Dan gaan wij naar 1H, vaststellen van de notulen van 25 januari. Akkoord. De bestuurlijke termijnagenda. Zijn daar opmerkingen over? Mevrouw Voermans, VVD.
Dank u wel, voorzitter. De oudere partij en de VVD hebben het verzoek gedaan om aan het presidium om de OV-concessie 2025-2036 tijdig te agenderen in de Raad. En dit verzoek is ook geaccordeerd. Waarom staat het niet op de bestuurlijke termijnagenda en kan het worden toegevoegd?
Dat voegen we alsnog toe. Ik denk dat omdat het recent gebeurd is. Volgens mij het presidium heeft hij gisteren vergaderd. Of nee, wanneer was het? Maandag. Dus voegen we toe. Iemand anders nog? Nee, niet het geval. Dan gaan we naar de overzichten openstaande moties en toezeggingen. Daar opmerkingen over. Dat is niet het geval. Dan gaan we naar punt 1K. Want met het vertrek van de heer Van Heum is er een vacature ontstaan in de auditcommissie. En de heer Den Heijer is bereid gevonden om deze plek in te nemen en ik wil u vragen of u daarmee kan instemmen. In het geval vooruit. Nou, wat enthousiasme, meneer advocaat. Dan gaan we naar 1L. De benoeming van fractieopvolger de heer Sollaert van GroenLinks. Want mevrouw Annemarie Den Smalen die heeft aangegeven te stoppen als fractieopvolger voor de fractie van GroenLinks. En we kennen haar natuurlijk ook nog eerder ook als raadslid, hè, alweer een tijdje terug. Volgens mij wil mevrouw Van der Driet nog even iets zeggen voordat we naar de opvolging gaan. Mevrouw Van der Driet.
Dank u wel, voorzitter.
Annemarie, toch even een kort woordje van dank. Je bent inderdaad begonnen bij de fractie als fractieopvolger enkele jaren geleden. Daarna ben je raadslid geworden. En daarna ben je weer fractieopvolger geworden omdat het niet meer te combineren was met je nieuwe baan op dat moment. En je hebt nu besloten om geen fractieopvolger meer te zijn omdat je het of met hart en ziel wil doen en anders liever niet. En op dit moment is het niet te combineren met alle andere dingen die je wil doen. Dus heel hartelijk dank voor al je inzet. Je bent echt een stille kracht in onze fractie. Je zult nooit als eerste het woord voeren en altijd goed meedenken en echt bedachtzaam je antwoord formuleren voordat je die inbrengt. Of je mening. Je bent heel erg begaan met de ontwikkeling van kinderen en wijst er altijd op hoe de onderwerpen die aan bod komen op hen invloed hebben en hoe het beter kan. En ook bijvoorbeeld het veilig thuis en de rol van de organisatie Veilig Thuis, maar ook de rol van vele anderen in het creëren van een veilig thuis voor kinderen, maar ook voor anderen thuis, is altijd een speerpunt van jou geweest. En daarnaast heb je ons als fractie zeker geïnspireerd om B1-taal te omarmen en daarop alert op te zijn en te blijven. En nou ja, we hebben dat stiekem een beetje overgenomen om af en toe ook onze medefracties in deze raad daarop alert te maken. En ik hoop dat de fracties zich ook vrij voelen om ons daarop te wijzen als wij dat natuurlijk een keer laten liggen. Heel hartelijk bedankt voor al je inzet. En ik hoop dat je wel stiekem af en toe nog eens aanschuift bij de fractie als er een super interessant onderwerp op de agenda staat. Dankjewel.
Dank u wel. En dan gaan we natuurlijk naar de opvolging, want de heer Jochem Sollard wordt voorgedragen. Ik wil wel even noemen dat ik het heel leuk vind dat een oud deelnemer van de cursus politiek actief nu ook de weg vindt zo hier naar onze raadzaal. Dus laat dat een voorbeeld zijn, ook misschien ook weer voor de toekomstige cursisten. Dus dat is in ieder geval in die zin ook succesvol. De raad beslist straks over de benoeming, maar dan moeten eerst de geloofsbrieven worden onderzocht. En ik wil vragen aan de heer Sikking, aan mevrouw Ramotarsing en aan mevrouw Voermans om zitting te nemen in de commissie voor onderzoeksgeloofsbrieven. En dan schors ik de vergadering voor 5 minuten. Ik heropen de vergadering. En dan geef ik graag wat stilte, dames en heren. Ook bij het college. En dan geef ik graag het woord aan mevrouw Ramotasing. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Namens de commissie geloofsbrieven mag ik verheugd melden... dat wij geen beletselen zien voor benoeming van de heer Sollaert.
Mooi, dank u wel. Dan neem ik aan dat u zich allemaal kan vinden in het voorliggende raadsvoorstel. Meneer advocaat ging al staan, maar eerst moet u nog even netjes het besluit nemen. U bent allemaal akkoord. En dan vraag ik nu voor het afleggen van de belofte, maar dat gaan we nu even aan de overkant doen, zodat we wat beter in beeld zijn. En als iedereen wil gaan staan, als dat mogelijk is. Ik ga er toch maar bij staan. Ik ben al niet een van de langste, maar ja. Goed, u heeft aangegeven de belofte te willen afleggen. En die luidt als volgt. Ik verklaar dat ik om tot fractieopvolger benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als fractieopvolger naar eer en geweten zal vervullen.
Dat verklaren beloof ik.
Van harte gefeliciteerd. Veel succes. Goed, dan gaan we nu naar agenda punt 2, de kredietaanvraag voor aankoop van de 30 nieuwe flexwoningen. Een bespreekstuk onder andere op verzoek van de ouderpartij Diemen. En die wil ik dan ook graag als eerste het woord geven. En daarna kijk ik nog even of er anderen zijn.
Dank u wel, voorzitter.
Heer Prins.
Zoals we in de informatieve raad al hebben gezegd, staan we positief tegenover deze aanvullende kredietaanvraag. Maar als het college 4,1 miljoen euro aan de raad vraagt, zou het vreemd zijn dat met een hamerstuk af te doen. Wij hebben na de informatieve raad verder nagedacht, de stukken nog eens goed herlezen, dat alles in de kroonskansie laten bezinken en de laatste informatie vergaart. Dat heeft geleid tot aanvullende technische vragen van onze kant. Die zijn beantwoord, waarvoor dank, maar niet alle vragen zijn beantwoord. Ook op internet hebben we nog wat nagezocht. Maar we hebben in ieder geval geen goedkopere flexwoningen kunnen vinden. Wat ons is opgevallen tijdens de informatieve raad is hoe weinig inhoudelijke discussie plaatsvond over dit onderwerp. Er was wat gekissebis en gehakketak over dit voorstel, waarom nu wel en niet in november. Maar het voorstel lijkt brede instemming te kunnen krijgen omdat het creatief gebruik maken van de financiële compensatie van 93 euro per dag voor Oekraïense ontheemden de kosten van aanschaf, voorbereiding en exploitatie kunnen dekken. En dat na afloop de flexwoningen doorverkocht kunnen worden. Met dat alles wordt ons een kostendekkend plaatje voorgehouden. En we krijgen er tijdelijk, na verwachting voor 10 jaar, totaal 60 sociale huurwoningen bij. Dit zullen we steunen, maar niet nadat we enige kanttekeningen hebben gemaakt. De eerste kanttekening betreft de dekking. Sinds gisteren is bekend dat de staatssecretaris werkt aan een lagere compensatie dan 93 euro per dag. Stel dat er 20 euro per dag vanaf gaat, dan is dit raadsvoorstel nu al gedateerd en gebaseerd op achterhaalde bedragen. Wij stellen niet voor om het raadsvoorstel nu van de agenda te halen. Wij erkennen de noodzaak om vanavond een besluit te nemen, maar we vragen wel het college ons op de hoogte te houden. Kanttekening 2. 3 jaar geleden zou dit voorstel niet aan de raad zijn gedaan. Ook toen al waren er zeer veel woningzoekenden en wachtenden op de toewijzing van een sociale huurwoning. Niet alleen statushouders, maar ook mensen die al jaren op de wachtlijsten stonden, inwonende kinderen bij ouders en urgenten, ook wel spoedzoekers genaamd. Nu er een financiële compensatieregeling voor Oekraïense ontheemden is, kan creatief gebruik gemaakt worden van die regeling om ook tijdelijke huisvesting voor andere doelgroepen te creëren. Onze verwachting is dat deze flexwoningen met name gebruikt gaan worden voor mensen die snel en tijdelijk gehuisvest moeten worden omdat ze op straat staan en geen dak boven hun hoofd hebben. Wij verwachten ook dat ze redelijk snel zullen doorstromen naar meer permanente huisvesting en zo weer een plaats vrijmaken voor een volgende spoedzoeker. De woningen zijn in onze ogen dus minder geschikt om gezinnen of alleenstaande moeders met kinderen te huisvesten. Het is wel kwantitatief een uitbreiding met de sociale huurwoningenvoorraad, maar kwalitatief zijn ze niet geschikt om lange tijd in te verblijven. Kanttekening 3. Wij vragen ons af hoe deze flexwoningen er over 10 jaar bij staan.
Voorzitter, ter interruptie.
Meneer Poelwijk.
Waar haalt de heer Prins vandaan dat deze woningen niet geschikt zijn om langer in te wonen? Want dit is ook exact waarom wij de vraag hebben gesteld. Voldoen deze woningen sowieso aan de eisen die we zelf als gemeente hanteren? Nou, natuurlijk. Maar ook aan de eisen die woningcorporaties voor hun eigen bezit hanteren. En dat is ook het geval. Dus volgens ons zijn dit gewoon kwalitatief goede woningen, zoals ook alle andere flexwoningen die we al eerder hebben neergezet.
Meneer Prins.
Dat laatste ontken ik ook niet, maar we denken dat de term flexwoningen dat die zijn bedoeld voor mensen die tijdelijk met spoed ondergebracht moeten worden. En we hopen toch niet dat mensen daar 10 jaar moeten verblijven, maar eerder kunnen doorstromen naar andere woningen. Omdat ze bedoeld zijn als flexwoning ook voor andere doelgroepen die urgent zijn.
Meneer Poelwijk.
Ik kan de heer Prins op zekere hoogte volgen, maar ik zou wel het beeld willen wegnemen dat kan ontstaan dat flexwoningen nog de containers zijn die ze vroeger waren. Tegenwoordig zijn flexwoningen gewoon volwaardige woningen, kwalitatief goed, waar je ook een langere tijd in kan wonen. Maar goed, verder snap ik wat de heer Prins bedoelt.
Dank u voor dit begrip. Kanttekening 3. Ik was al begonnen. We vragen ons af hoe deze flexwoningen er over 10 jaar bij staan. Wat de restwaarde is en of ze dan nog aantrekkelijk genoeg zijn voor verkoop aan een woningbouwcorporatie. Toekomstige verkoop is een aanname, maar er is op dit moment geen enkele garantie dat de gemeente over 10 jaar de investering terugverdient. Er wordt in het raadsvoorstel geen enkele toezegging van een woningcorporatie vermeld. En als die er wel zou zijn, is de vraag of die over 10 jaar nog geldt. Ten slotte, het raadsvoorstel gaat slechts in algemene termen in op de toekomstige exploitatie, mogelijk door een woningcorporatie. Het ontvangen van huur wordt niet genoemd als inkomstenbron. Als alle 60 woningen verhuurd kunnen worden tegen een maandelijkse huur van zeg €450, kan het jaarlijks €324.000 opleveren. Het zou vreemd zijn als dat hele bedrag naar de woningcorporatie zou gaan of in de reserves zou verdwijnen. Wij geven u in overweging om dat bedrag te reserveren en te storten in een fonds dat sociale woningbouw, in het bijzonder voor senioren, en verhuisbewegingen zoals van groot naar beter versnelt, zodat er meer woningen vrijkomen dan nu en meer mensen gehuisvest kunnen worden dan nu. Dank u.
Dank u wel. Kijk nog even of iemand anders voor een eerste termijn. De heer advocaat, ons Diemen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vorige vergadering had ik het over geluidsmaatregelen. Die worden wel benoemd. Toen werd er geantwoord, ja, dat komt straks bij de vergunningaanvraag. Maar later heb ik nog alle activiteiten even nagekeken. En dan zie ik nog verschillende activiteiten die ons pad college raad passeert. Waar moet ik dan dat we meer informatie krijgen over die geluidsmaatregelen vinden? Dat is toen bij de vergunningen zou dat worden gedaan, maar vergunningaanvraag zie ik niet in de activiteiten staan.
Iemand anders? Mevrouw Voelmans, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Meer betaalbare woningen zijn hard nodig. En hier zijn ook heel erg veel zorgen over bij onze inwoners. Bij de begroting 2024 hebben wij hier ook een idee over ingediend. En met dit voorstel wat er vanavond voor ligt, komen er ook meer flexwoningen. Er wordt straks nog wel gekeken naar de doelgroepen die hier kunnen wonen. De wethouder schrijft dat ze op zoek zijn naar de juiste mix van doelgroepen. En wij hopen dat hier ook voldoende kansen zijn voor de reguliere woningzoekenden uit Diemen. Kan de wethouder hier over ons komende periode blijven informeren? Aandacht voor meer betaalbare woningen blijft nodig. En we hopen dat dit aandacht blijft krijgen, ook van de wethouders Prins en Evenhart.
Dank u wel. Mevrouw Kuilman, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Tijdens de informatieve raad heeft u al kunnen horen dat de PvdA positief is over dit voorstel. Aanschaf van 30 flexwoningen waarin we mensen een huis kunnen bieden die nu wellicht geen dak boven hun hoofd hebben. Daar zijn we heel blij mee. De reden waarom het kan is natuurlijk een heel klein beetje jammer wel. Omdat de flexwoningen op de plek waar ze nu staan langer kunnen blijven staan. Omdat het langer gaat duren tot de huizen daar gebouwd worden. Dus enerzijds heel blij dat het college deze kans aangrijpt en 30 flexwoningen aanpakt die echt brood aankoopt die echt brood nodig zijn. En tegelijkertijd hopen we wel dat de ontwikkeling van de vaste woningen niet te veel vertraging op gaat leveren. En dat we daar straks ook nog veel meer mensen een betaalbaar dak boven hun hoofd kunnen bieden. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Iemand verder, dan ga ik naar... Oh, sorry. De heer Bouwhuis.
Ja, dank voorzitter. Ik bedacht op het laatste moment dat ik ook nog iets over wil zeggen. Zeker in aanvulling op wat we hebben gezegd hierover in de informatieve raadsvergadering. GroenLinks is positief over het voorstel. Er wordt creatief gebruik gemaakt van de situatie die net al is benoemd door mevrouw Kuilman ook. En ja, hoe je het ook weet of verkeerd, er is gewoon tekort aan woningen. En we hebben alle vertrouwen in dat het college de woningen die beschikbaar komen na deze aankoop op een verstandige manier worden ingevuld. En we lezen ook de verdere berichten van het college. Er wordt volop ingezet op meer betaalbare huurwoningen. Dus dit is een middel om daar een bijdrage aan te leveren. En we realiseren ons heel goed dat we waarschijnlijk in de beginfase specifieke groepen een woning kunnen bieden. Maar dat maakt het niet minder belangrijk. En ook dat speelt weer in zekere zin weer andere woningen vrij voor ook de reguliere woningzoekenden. Dus van harte steunen vanuit deze fractie.
Dank u wel. Dan ga ik nu naar wethouder Van den Berg. Gaat u gang.
Ja, voorzitter. Dank aan de punten vanuit de oudere partij. Die wij natuurlijk ook zullen meenemen in het verdere vervolg. Waarbij ik wel eventjes goed wil benoemen. En volgens mij bedoelde de heer Poelwijk dat ook. Flexwoningen slaat alleen maar op de flexibiliteit van de woning zelf. We kunnen ze oppakken en verplaatsen. Het zegt niks over de personen die erin komen of die flexibiliteit. Visibel zouden zijn, kort of langere tijd er zouden zitten. Het zegt sec iets over de woning, dat die flexibel is. Dat wil ik toch wel even goed gezegd hebben, want verder zijn ze gewoon kwalitatief goed genoeg om jaren in te kunnen wonen. Dat is wel belangrijk om even te realiseren. De heer Poelwijk zei het ook al, ik zeg het iets stelliger. En ik zie dat de heer Prins, daar voorzitter, doorgetriggerd is.
Nee, voorzitter, ik ben het ook... grotendeels eens met de wethouder, maar... Ik kan me toch niet voorstellen dat een flexwoning, en ik weet niet eens hoeveel kamers die heeft, maar toch wat minder geschikt is voor gezinnen met kinderen. Of met meerdere kinderen. Ik bedoel, zo groot zijn ze ook weer niet.
Voorzitter, deze woningen zijn net zo goed en net zo slecht geschikt als onze appartementen met één slaapkamer of met twee slaapkamers, voorzitter. Dat is niet anders. Het zijn appartementen, flexwoningen, waarbij het één slaapkamer betreft of twee slaapkamers. Of we het dan hebben over appartementen aan de Martin Luther King of de flexwoningen, daar zit dan dus geen verschil in. Dat is wat ik wilde zeggen, voorzitter. En daar moet je dus niet met een gezin met vier kinderen gaan wonen. En zeker niet als dat puberende kinderen zijn, voorzitter. Dat lijkt mij onverstandig.
Nou, voorzitter, dit is dus wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen. Maar u weet het beter te formuleren.
Nou, dank voor het compliment, voorzitter. Dat hoor ik altijd graag. Dan, voorzitter, met betrekking tot de vraag van de heer advocaat. Ja, geluid is onderdeel van de vergunning. De vergunning is al verleend voor de eerste 30 woningen. Daarin zitten dus ook de geluidsaanpassingen in. Daar hebben we ook budget voor gegeven. Maar verder, de vergunning aanvraag is gewoon een college aangelegenheid. Dus die ziet u verder niet terug. En die is dus al voor het eerste deel ook al aangevraagd. En dus die komt alleen nog maar op het moment dat straks de flexwoningen bestemmingswoningen aan de Bergwijkdreef vrijkomen, komt daar nog een vergunning voor de overplaatsing van één van de blokken. En dat is dan dus weer op dezelfde manier zoals we dat nu hebben gedaan, voorzitter. Dus in dat opzicht is het gewoon onderdeel van de vergunning. En zoals we het vergunnen, aan onszelf zelfs, moeten we ons daar aan houden. Want dat zijn verschillende afdelingen die daar bij elkaar op toezien, voorzitter.
Ja, mag ik hier even op reageren?
Een interruptie mag.
Een interruptie. Ja, vorige keer vroeg ik eigenlijk dat we eigenlijk enkel maar zagen dat de maatregelen werden genomen, maar meer ook niet. En dat stond ook nog in het geheime gedeelte. Dus mijn vraag was, kunnen we wat meer informatie krijgen welke maatregelen er genomen zijn? En toen was het antwoord van dat komt bij de vergunningaanvraag. Maar nou begrijp ik uit uw woorden dat de vergunning al geregeld is. Dus dan kan die informatie alsnog toegezonden worden en dan is de kous voor mij betreft af. En gaan we gauw aan de slag.
Voorzitter, dat is niet wat ik zeg. Ik zeg dat de vergunning toeziet op het geluid wat als zodanig mag worden, hoe moet je dat zeggen, voorzitter, niet geproduceerd, maar de andere kant, de ontvangende kant, zeg maar. En daar moeten dus de aanpassingen op worden gedaan. En die, daar staat in de vergunning gewoon in, hey, hier moet het aan voldoen. Wat er nodig is daadwerkelijk, daar heeft u van gezien, hey, daar hebben we een bedrag voor gebudgeteerd. Dat is wat u ziet. En daarvan mag u dus aannemen dat wij dus de noodzakelijke aanpassingen doen die er nodig zijn om aan de vergunde eisen te voldoen. Want dat is wat er in de vergunning staat. Dat u moet voldoen aan de eisen. En niet dat wij moeten voldoen aan het neerzetten van iets. Want het is aan ons om te bepalen wat wij gaan doen om te voldoen aan de vergunde eisen. Dan, voorzitter, een kleine correctie voor mevrouw Voermans van de VVD, voorzitter. Ze heeft helemaal gelijk dat het iets doet voor onze reguliere woningzoekenden, maar niet binnen de flexwoningen. Doordat de flexwoningen naar de spoedzoekers gaan, zoals ook omschreven staat in het stuk, voorzitter, komt er ruimte binnen het huidige bestand, waar dan de reguliere woningzoekenden natuurlijk makkelijker en sneller een woning zou kunnen krijgen. Dus dat staat ook in het stuk. De spoedzoekers, de kwetsbare doelgroepen, zoals we ze ook eerder hebben benoemd, die zullen we kijken in een goede mix bij de flexwoningen. Als ze zijn overgedragen aan de, of tenminste als ze zijn verplaatst van de Bergwijkdreef naar de Diemerdreef, voorzitter. Dus er komen geen reguliere woningzoekenden in.
Interruptie, mevrouw Voermans.
Dank u wel, voorzitter. En ook dank richting de wethouder. Ik lees in het raadsvoorstel, ook willen we onderzoeken of een deel van de woningen voor de reguliere woningzoekenden kan worden gereserveerd. Maar uw uitleg nu, net vond ik heel helder, maar dat betekent dus eigenlijk dat daar niet meer naar wordt gekeken, die reservering.
Dat klopt, voorzitter, omdat we echt wel zien dat de kwetsbare doelgroepen een dusdanige nood hebben, dat we daar in eerste instantie onze handen aan vol hebben, voorzitter. Dat is onze verwachting in ieder geval. Dus we zullen blijven kijken, want als er een woning vrijkomt en die we niet aan de spoedzoeker, dus ik kan het ook niet uitsluiten, maar we zien gewoon dat de druk voor de spoedzoekers dusdanig hoog is dat wij verwachten dat we niet toekomen aan onderzoeken voor regulieren. Dat is wat ik nu zeg, voorzitter.
Oké, dan kijk ik nog of behoefte is aan het tweede termijn. Heer Prins.
Nou ja, ik had misschien ook wel een reactie verwacht van andere collegeleden als het gaat om de financiële aspecten die ik aan de orde heb gesteld. Of het laatste suggestie om een fonds te creëren uit de huurpenningen.
College spreekt met één mond.
Ja, ik wilde net zeggen, voorzitter, dit is een collegiaal bestuur. En wij zeggen altijd gekscherend als u collegiaal opzoekt in het...
Even, want het is tweede termijn, dus ik kijk nog even rond. Ja, ik ben ook van de orde, schijnt. dus ik kijk nog even rond of er nog behoefte is bij een ander voor de tweede termijn. Nee, nou dan mag u toch beginnen, wethouder van de...
Tweede ronde, voorzitter. Nee, voorzitter, de portefeuille als zodanig is niet alleen behandeld met de inhoud, maar ook met de financiën. Zo hebben we dat geregeld. Dus ik had daarop kunnen reageren, voorzitter, maar volgens mij heb ik dat in de vorige keren al gedaan. Wij zijn geen verhuurbedrijf, dus wij zullen ook niet gaan verhuren. In principe zullen wij ze overdoen. Tot die tijd is er dus geen verhuur. Dus wij zullen dan dus ook moeten gaan kijken met die spoedzoekers hoe we dat op een andere manier gaan inrichten. En zoals ik ook al in de informatieve raad heb gezegd, zijn we dat dus aan het onderzoeken, voorzitter. En dat kan wellicht, zoals de heer Prins zegt, maar vooralsnog klinkt dat, zoals ik dat nu even in twee zinnen hoor van de heer Prins, als een toch enigszins een verhuurbedrijf. En dat is iets wat wij in principe niet willen, voorzitter.
Voorzitter, ik weet niet of ik nou een tweede of een derde termijn aan het doen
ben. Dit is nog een interruptie. In reactie op de wethouder in tweede termijn.
Goed, ik had gehoopt dat de wethouder van Financiën er ook nog wat over te zeggen zou hebben. Maar laat het hier met de reactie van de wethouder, laat ik daar even op ingaan. Wij gaan er niet vanuit dat de gemeente gaat verhuren. Het is duidelijk in de stukken dat er wordt gedacht aan een woningcorporatie die dat zou moeten gaan doen. Maar ik heb een suggestie gedaan over de stel dat er huur geïnd gaat worden. Over de bestemming daarvan. Nou, als u daarover na wilt denken en mee wilt nemen, er is genoeg tijd voor in het komende jaar om dat allemaal uit te zoeken. Als ik nog één reactie mag geven over... Nog één reactie, voorzitter. De wethouder is weer met iets anders bezig. Maar ja, ik heb horen zeggen van de flexwoningen zijn flexwoningen omdat ze makkelijk te verplaatsen zijn. Nou, is mijn reactie erop is dat ik hoop dat er over 10 jaar toch geen mensen nog in wonen die nu die woning hebben gekregen. En dat ze toch bedoeld zijn om ook snel door te stromen naar meer permanente huisvesting. Als het gaat om de Oekraïense ontheemden, stel dat die er over 10 jaar nog zouden wonen, dan is het wel heel erg. Maar de huidige situatie is somber voor hun, maar de toekomst weten we niet. Maar ervan uitgaande dat er alle aanpassingen zullen komen... Oekraïne is ook kandidaatlid voor de Europese Unie, zouden ze ook op een gegeven moment in de gelegenheid kunnen zijn, staan, gesteld worden om zelf huisvesting te gaan zoeken, huren of kopen, zoals heel veel mensen uit andere landen van de Europese Unie ook doen. En daarmee zouden die woningen vrijkomen voor de doelgroep, de spoedzoekers enzovoort, de agenten die wij op het oog hebben en denk ik ook het college op het oog heeft.
Voordat ik naar de wethouder toe ga, interruptie van de heer Sikking op de heer Prins.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor de heer Prins steeds praten over woningbouwverenigingen en dat de gemeente geen verhuurder is. Dat klopt, maar is de heer Prins niet wat creatiever en kan hij dit bijvoorbeeld overlaten aan een stichting die dan ook deel uitmaakt van de gemeente Diemen? Want dat zijn andere mogelijkheden.
Interruptie, ja.
Nou, dan wordt het wel heel... Dit is een interruptie naar de heer Prins en een vraag aan de heer Prins. Dus die geef ik nu het woord.
Ja, ik wil niet in die gedachtegang van de heer Sikking meegaan. Want dan gaat het allemaal weer om uitvoering en uitwerking. Dat is aan het college. Het college heeft in het stuk gezegd dat het beoogd wordt om een woningcorporatie de verhuur en het beheer te laten doen. En ik denk dat het college wel terug zal komen als dat niet lukt. En ook als het wel lukt, dan krijgen we het allemaal weer te horen. Ontstaat een nieuwe situatie. En of we daar dan een aparte stichting voor moeten oprichten daarna, dat zien we dan wel weer. Maar eerst volgen we die lijn. Ja, dat is een suggestie van de heer Sikking, wethouder, om een aparte stichting op te richten. Zover zijn we, dat heb ik helemaal niet gesuggereerd of genoemd. Laten de corporaties gewoon doen waarvoor ze zijn opgericht, namelijk sociale huurwoningen. Beheren en verhuren.
Goed, dan is nog een interruptie van de heer advocaat.
Ja, even over huurpenningen. Als je huurpenningen vraagt dan, of huren, dan zit je vast aan een huurcontract. En aangezien Oekraïners ervan uitgaan dat het om tijdelijk verblijf gaat, wordt er ook geen huur gegeven om... Dat je dan een binding maakt die niet wenselijk is. Zover heb ik het begrepen.
Voorzitter, ook daarvan heb ik in de stukken begrepen dat er wel, en ook op de beantwoording op onze vragen, dat er een vergoeding wordt gevraagd aan de huidige Oekraïense ontheemden die daar wonen. Maar voor de toekomst wordt er duidelijk gemaakt dat er ook gewoon voor de sociale huur woningen beschikbaar komen voor spoedzoekers, urgenten en dergelijke.
En dat die gewoon een huur gaan betalen. Dus er zullen op een of andere manier huurpenningen binnen gaan komen. En daarvoor heb ik een suggestie gedaan, of u daarover na wilt denken, om dat te bestemmen of in een fonds te stoppen om sociale huurwoningen te bevorderen, de bouw te bespoedigen. En ook, de vergadering is nog niet afgelopen, voorzitter.
Maar het is niet zo dat we dan de hele avond gaan volgen. Dus interrupties zijn kort, hè?
Heel goed, dank u. Ik hou het hierbij.
Ik ga nog één keer terug naar de wethouder.
Ja, voorzitter. Ik constateer in ieder geval dat de heer Prins krijgt wat hij in zijn betoog miste in de informatieve raad. Namelijk een levendig debat in deze raad, voorzitter. Dus dat is in ieder geval gelukt. Wellicht is daar zeker met deze ook toch enigszins technische verhandelingen daarbinnen toch handiger om dat voortaan ook daadwerkelijk in de informatieve raad te doen, voorzitter. Want dat maakt het ook voor mij wat makkelijker om af en toe op dingen in te springen en te reageren. Dat is verder geen disqualificatie van de heer Prins, voorzitter, want ik vind het een hele goede bijdrage.
Voorzitter,
maar
ik
zou heel graag dus ook een goede bijdrage terug willen geven. En ik hoorde de heer Prins een aantal suggesties doen. En daar zou ik dan dus ook graag op een goede manier op willen reageren, zodat we nog net één stap verder kunnen in het debat, voorzitter. Want nu vraagt de heer Prins aan mij een heleboel dingen om mee te nemen. Dat vind ik jammer, want dat had ook eerder gekund. Dan had ik er nog wat langer over kunnen nadenken. Hadden we nog een keer over kunnen hebben. En dan had ik daar concreter iets over kunnen zeggen, voorzitter. Dat is het enige wat ik constateer.
Voorzitter, het denken bij raadsleden en wethouders houdt nooit op. En ook als je na een informatieve raadsbehandeling nog een goede ingeving krijgt, dan heb je het recht om alsnog aanvullende vragen te stellen en opmerkingen te maken tijdens de besluitvormende raad. En we erkennen de noodzaak van het besluit van vanavond, maar u heeft ook een termijn van ongeveer een jaar voor de realisering. Nou, dan denk ik van, dan heb je ook genoeg tijd om over een aantal dingen na te denken. En hoeft zich ook vanavond ook nergens aan te binden. U kunt over een tijdje ook nog gemotiveerd zeggen van, nou, dat gaan we niet doen wat u heeft gesuggereerd. Maar dan horen we dat er later wel weer terug.
Wethouder van der Berg.
Ja, voorzitter, ik hoorde de heer Prins hierop reageren alsof ik iets tegen hem zeg. Maar ik vind het voor mezelf, vind ik het jammer, want we hadden daarmee het gesprek nog net één stapje verder kunnen brengen. Dat is het enige wat ik zeg, voorzitter. Dat heeft verder niks met de heer Prins te maken. Dat heeft gewoon met 2 weken te maken waarin ik dan dus nog iets meer had kunnen uitzoeken en bedenken. Dat is het enige wat ik bedoelde, voorzitter.
Nog één reactie. Voorzitter, de gegevens van gisteren konden we 2 weken geleden niet inbrengen. Het debat in de Tweede Kamer over de verlaging van de vergoeding hadden we toen niet kunnen inbrengen.
Voorzitter, dan de heer Prins zei het al. Ja, zeker, de Oekraïners betalen op dit moment een soort van servicekosten. En een soort van servicekosten lees ik letterlijk voor, want dat staat namelijk in de technische beantwoording. En daarnaast, ik ben even kwijt welke fractie dat benoemde. Maar op dit moment kunnen Oekraïners al huren en werken en ervoor kiezen om de flexwoningen. Het is ook gebeurd, de flexwoningen te verlaten, voorzitter. Dat staat ze op dit moment ook al vrij. En daarnaast, voorzitter, en dat staat ook in het stuk, gaan we kijken in hoeverre we op welke manier we zorgen dat er servicekosten, huuroverkosten komen voor de spoedzoekers. Maar dat zit nog allemaal inderdaad in dat jaar en misschien nog zelfs wel iets langer wat de heer Prins aangaf. En dan, voorzitter, is het toch echt, en daarom sloeg ik even aan op stichting, in ieder geval mijn gezicht sloeg daarop aan, voorzitter. Dat is echt niet wat het college nu voorstaat, voorzitter. Het is echt de bedoeling om de woningen te verkopen aan de woningbouwcorporaties. En in de eerste gesprekken staan de woningbouwcorporaties daar ook voor open, voorzitter. En inderdaad, ik kan ook niet in een glazen bol kijken, over 10 jaar, dat weten we niet. Maar daarin heeft u ook gezien, hebben we een financiële dekking voor u opgenomen. Dus in die zin is het ook financieel helder, voorzitter. En volgens mij heb ik dan alle punten gehad. Dank u wel.
Volgens mij ook. Dan gaan wij naar de besluitvorming. Nog behoefte aan...
Ik wil graag een stemverklaring uitspreken.
Dus dat wilde ik net vragen. Voordat ik in de besluitvorming, is nog behoefte aan een stemverklaring, mijn fractie. De VVD, gaat u gewoon.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen het voorstel steunen. Wel wil ik graag nog uitspreken dat wij hopen dat er ook voldoende kansen zijn voor de reguliere woningzoekenden uit Diemen.
Behoefte aan stemverklaring bij een andere fractie. Mevrouw Van Marion, onafhankelijke partij Diemen. Ja,
dank u, voorzitter. Wij kunnen ons vinden in de gevraagde beslissing aanvullend krediet. Wij stemmen voor, maar met de stemverklaring die wij kort toelichten. De onafhankelijke partij Diemen is het oneens met de latere verkoop van de flexwoningen als sociale huurwoning aan een woningcorporatie. Wij vinden dat de woningen niet verkocht mogen worden aan een woningbouwcorporatie, omdat de gemeente dan de toewijzing...
Mevrouw Van Marion, ik heb u eerder op gewezen, als u dit soort dingen inbrengt, dan moet er ook gelegenheid zijn om daar vanuit de raad op te reageren en ook vanuit een college. Dus dit gaat verder dan een stemverklaring op dit moment, want de rest van de raad kan daar niet op reageren. Ik ben daar eerder ook, kijk nog even naar de VVD, maar ook naar andere fracties, heel scherp op, want we zijn hier voor een publiek debat en u kunt niet een stemverklaring, ik zeg maar even mijn woorden, misbruiken om een statement te maken waar de rest niet op kan reageren. Dus ik sta u niet toe om daar een uitgebreid inhoudelijk oordeel over te vellen waar de rest niet op kan reageren. Want u had net netjes de kans, eerste termijn, tweede termijn, om dat statement te maken, zodat anderen daarop konden reageren. Dus dat is niet
het
de bedoeling.
Het is niet de bedoeling om een discussie op gang te brengen. Het is alleen een politieke mening van ons.
Ja, maar daar hebben we net, andere fracties hebben die ook. En die hebben net gewoon gebruik gemaakt van de eerste en de tweede termijn, zodat andere fracties en het college daarop kan reageren. Ja. Dat is netjes, want dan heb je gewoon een zorgvuldig debat. Maar het kan niet zo zijn dat u dan, nadat het debat is gestopt, u zelf met een inhoudelijk inbreng komt waar niemand meer op kan reageren.
Dus ik zal het volgende keer anders doen.
Graag. Ja. Dus ik zou u nu willen voorstellen om dan nog in één of twee zinnen te zeggen wat uw stem zal zijn.
Ja, nou, wij willen dan niet dat de woningen verkocht worden aan de woningbouwcorporaties, maar dat ze in eigen beheer blijven voor spoedzoekers en statushouders. De gemeente is geen verhuurbedrijf, maar in sommige gevallen kan bij een groot maatschappelijk belang daarvan afgeweken worden. En wij vinden dus, dan houdt het in eigen regie. Dat is alles. Tot zover.
En dat betekent uiteindelijk voor uw stem?
Voor, ja.
Maar met deze...
Alleen met deze stemverklaring.
Oké. Okay. Goed, dan mag ik concluderen met alle verdere opmerkingen die zijn gemaakt, dat alle fracties zich kunnen vinden in het voorliggende raadsvoorstel. Dan hoeven we niet digitaal te stemmen. Ik had het heel leuk gevonden, maar als iedereen zich erin kan vinden, geen stemming wil, dan is het akkoord. Aangenomen. Dan gaan wij naar de hamerstukken. Allereerst agendapunt 3, de eerste wijziging begroting 2024 Duo Plus. Aangenomen. Dan agendapunt 4, ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Aangenomen. Agendapunt 5, de ontwerpregeling gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio. Aangenomen. En dan sluit ik hierbij de vergadering en ik wens u nog een hele fijne avond.